Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Was het niet Joop die zei, de fiets en verder niets. Nou, wij gaan verder, het leven op, maar vooral ook naast de fiets. Dit is de Live Slow, Ride Fast podcast. When love ain't winning, the mood starts swinging. The devil's grinning, he keeps on singing. Hearts get heavy and time's an enemy. Soms voldoet een bank of een omgebouwde schuur niet. Soms moet je in de auto stappen en het van dichtbij beleven. De heilige Vlaamse wielerweek is zo'n gevalletje van bijzijn is meemaken. En we gaan erbij zijn hoor, de hele week lang. Elke dag brengen we verslag uit van de koers en alles daaromheen. Van de kuiten van Matje tot de dijen van Wout. Over stoofvlees en matte taartjes, de verkeersinfarcten op de Rijksweg en de bomvolle staminekes van de Hotond tot de Paddenstraat. Van Herzelen tot Haaltert. Dorp van de Ronde. We zijn erbij, en jij ook, vanuit het pittoreske Markendaal, onder de rook van de Quaremont en de Paterberg. Welkom bij Villa Vlaanderen. Mijn naam is Steven Bolt. Tegenover mij zitten ze Laurens en Dan en Thomas Dekker. Mannen,
ja.
We kunnen eindelijk beginnen.
Zeker.
Hoe voelt het om in Vlaanderen te zijn, Thomas? Tijd
nou,
geweest?
We hadden natuurlijk van de week een voorproefje.
Ja, gisteren toch?
Ja, man. En toen zat ik eigenlijk wel lekker in.
Ja, hè?
En vandaag hadden we het heugelijke moment dat Laurens de Dam een keer met mij ging meerijden. Dus ik voelde me zowaar volwassen.
Volwassen,
vandaag.
Hè? Ja. Vertel eens even. Wat
ik,
was dat
ik
voor
stond
gevoel?
Dus, ik had mijn auto van de week geparkeerd, die prachtige opvallende Skoda die ik rijd.
Ja.
Met dat kekke kleurtje. En die stond onder een boom met heel veel poep van de vogels. Dus ik werd... Werd vrijdagochtend wakker en ik moest met die Skoda naar een parkeerplek. En daar stond Joost. En die auto ziet er eigenlijk altijd keurig uit en zat helemaal onder de kak.
Joost is de sponsor, mensen.
Ja, ja. Skoda. En dus toen dacht ik vandaag,
culpa, dit.
Had ik afgesproken met Lau bij een tankstation in Amsterdam. En ik dacht, ja, ik ga een kwartiertje eerder, handje kleingeld in de hand. Werkt ook niet meer.
Nee. Maar, heb je zelf staan afspuit?
Ik heb hem zelf staan afspuit. Oh, ik heb ook even mijn fiets gedaan.
Als er niet zo'n eentje waar je daarheen kon rijden.
Ja, maar ik vond dit wel romantisch.
Okay, lekker.
Dus volgens goed gebruik in het cyclisme, naar de koers, schone, naar Vlaanderen.
Ja. Ja, dat was natuurlijk de vraag. Ja, ik moet zeggen dat ik van de week wel echt een hele leuke dag vond. Naar Gent-Wevelgem met de auto naar Vlaanderen rijden.
Ja.
Ja, ik denk als wij morgen weer over die wegen fietsen, dat we dat gevoel weer een beetje... Ik heb wel zin eigenlijk om deze week gewoon even te fietsen hier weer.
Ja. Nou, vorig jaar viel dat een beetje in het water.
Hè, ik weet niet of mensen dat nog weten.
Ja, dat is best wel lang geleden.
Dus toen was mijn sleutel meegebroken. En mijn... algehele welzijn ging daar wel zo. Was deze week een beetje was een moeilijk momentje, hè, deze week.
Ja, vorig
ik
jaar...
had ook echt pijn, dat weet ik ook nog.
Vorig jaar zat je er een beetje bij als...
alles naar de
vorig jaar was alles een beetje naar de kloten.
Ja. Ja. Kijk eens een jaar verder, jongens.
Hey, geen nachtelijke escapades meer van de pijn. Dat jij gewoon in de nacht een beetje door de Vlaamse wegen gaat zeulen. Dat was niet het geval, hè? Hadden we helemaal niet doorgehad.
Nee.
Want wij sliepen gewoon, hè, Lau. Zin in Vlaanderen.
Ja, zeker. Ja. Nou ja, ik kreeg zin in de heilige week, hè, die eraan komt. De opbouw naar de hoogmis. En daar proberen wij ook ons steentje aan bij te dragen.
We gaan er de hele week zijn. Wat staat er op tafel?
Nou, dus nog geen glazen.
Nee, een klein sneertje
we wel
met,
bij ons.
Ja, drink je normaal bier uit een glaasje?
Nee, nou, normaal drink ik altijd bier uit een flesje, vooral IPA's. En dan hoef ik geen glas erbij. Maar Quaremont, dus er staan Quaremont pijpjes op tafel. Dus mijn vader zei vroeger een pijpje bier.
Ja, ik ook. Ja, absoluut. Quaremont vind ik wel een bier om juist uit een glas te drinken.
Dus dat smaakt zelf wel iets. Ja, op een of andere manier smaakt het beter uit een glas. Maar ja, Quaremont en een colaatje zero voor de spirituele leider. Staat er op tafel. Staan er op tafel.
Mannen, hebben we nog nabranders? We gaan eraan beginnen meteen. Hebben we nog nabranders van de E3-prijs? Ik heb er namelijk wel eentje.
Nou, volgens mij was onze analyse spot on, toch?
Mag gezegd.
Ja, toch? Mag gezegd.
De hoofdlijn van de analyse was... Nou, het zou zomaar kunnen zijn dat het gat tussen Mathieu en Wout minder groot is dan nu de uitslag doet vermoeden. Dat
en
is één.
Trek hadden we redelijk benoemd.
Ja. Nou, dus tot zover de zelfbevlekking. Lekker. Geen geknuffel, gewoon wegkijken op het podium. Ja. E3, Wout en Martje. Vonk lekker.
Ik had jou die foto
met precies deze tekst. Ja. Geen geknuffel, gewoon wegkijken.
Ja, want ze geven elkaar een hand. En Wout die kijkt nog een beetje naar Mathieu. Van, ja, ik geef je eigenlijk wel respect. En Mathieu kijkt gewoon... ik geef jou wel een hand. Maar ik moet ook die gasten een bier straks geven. Er was toch dat podium dat hij dat bier aan die Belgen gaf.
Soms denk je wel eens...
Dit was dus eigenlijk net als een beetje in die lobby in die Van der Valk. Ja. Maar dan met zijn vader.
Ja, dat was ook, ja.
Die keken jullie ook niet echt
nee,
aan,
dat was dat, maar bij Adrie weet je nooit of dat nou... Niet dat ik hem elke week spreek of zo, maar dat klinkt wel heel familiair. Maar het is natuurlijk... Je weet het bij hem niet of die nou gewoon ergens anders
nee,
is
met zijn gedachten. Nee, je kan natuurlijk gewoon even ergens anders zitten. Te zijn. Want zijn zoon heeft best wel een
nummer. Lau en ik hadden even tet-a-tet met Johnny Vermeers.
Ja, Johnny.
In de hotellobby na de E3-prijs. En Adrie zat ernaast. En die zei niet zoveel. Maar ja, dat hoeft natuurlijk ook helemaal niet. Maar wij zeiden wel tegen elkaar.
Wij waren een beetje euforisch.
Ja,
we waren goede grappen. Dus hij had best mee mogen lachen. Ja. Dat bedoel je eigenlijk. Nou, Johnny, dat merkte je toen al.
Ja.
Zit lekker in de wedstrijd. Die was ook... Ja, mooi man. Het wordt slecht weer zondag. Weet je, geen grijntje. Want soms heb je toch ook renners. Ja. Zondag. Hoe zijn de
had
benen?
Had hij het over Gent-Wevelgem?
Ja, want hij had E3 niet gereden. Maar hij kwam net aan in het hotel voor zondag. En sommige renners, ja, je weet wel, ik weet het niet hoe de benen zijn. Nou, zijn benen waren goed. Ze kwamen vlak langs zijn huis.
Jij zei wel iets moois later in de auto. Toen zei jij, Johnny, dat is zo'n coureur die gewoon altijd zin heeft om te koersen, die zich niet druk maakt over de risico's, over het kantje, over je klootslag.
We gaan wringen. Ja, mooi. We gaan lekker wringen. Ja, in de moeren. Dat is vlak bij mijn huis. Gaan we wringen. Ik ken daar de weg.
Dat is natuurlijk ook gewoon... Wat wij natuurlijk niet hadden, dat is natuurlijk zo'n teringleiertje op de fiets. Ja, die overal doorheen gooit. Natuurlijk begonnen als crosser, handig op zijn fiets. Zichzelf gigantisch ontwikkeld. Ik denk ook dat wij dat niet zo hadden gezien, dat hij steengoede renner is geworden. Ja. Kijk, Unbound gaat moeilijk worden, want dat is lang.
Ja,
maar gewoon een WK Gravel, dan kan hij op zich hartstikke goed aan.
Dat is wereldkampioen Gravel.
Ja, precies.
Nee, maar die komt ook in de podcast. Hè. We moeten eigenlijk gewoon een keer op datum met hem. Volgens mij, als wij een datum roepen, dan gaat hij...
Rond dat WK Gravel misschien.
Sterker nog, hij had hem nog. Hij zegt zelf, ja, dan gaan we een podcast doen. En dan doen we met Matje.
Met Matje.
En dan gaan we eens even goed uit de school klappen. Hij had goede praat.
Ja, daarom. Dus hij zat er lekker in. Dat was een mooi moment.
Wie Mathieu zegt Wout van Aert. Meteen na de dinsdag. Dat vond ik echt een interessante. En dit was ook wel in het verlengde van de tekst van zijn trainer. Namelijk, hij rijdt de E3.
Na de vrijdag.
Na de vrijdag. Op zaterdag heeft hij een training van 180 kilometer afgewerkt.
Wout.
Ja. En
die stond op Strava. Hè? Hij was eerst gaan douchen voordat hij hem verwijderde.
Ja,
beginnersfout. Want hij had hem dus verwijderd.
Ja.
Maar bij het nieuwsblad F5 is zijn Strava profiel, denk ik.
Ja, volgens mij letterlijk.
Ja, dat denk ik echt. Dus dat er gewoon iemand
een alert krijgen of zo.
Hij moet toch sowieso niet gewoon uploaden. Hij moet gewoon bij Garmin of Wahoo, ik weet niet wat ze hebben. Ik denk Garmin.
Ja, ik denk dat het automatisch gaat.
Ja, maar dat kan je uitzetten.
Ja, dat kan je zeker uitzetten.
En dan kan je gewoon handmatig degene, dat heb ik.
Je kan in Strava, kan je
ook
zeggen.
Want ik weet niet hoe je het moet aanzetten.
Ik ben heel benieuwd. Heeft Jim dat dan ook voor jou aangezet?
Ja, dat is allemaal geconnect.
Maar dat je hem ook op privé zet. Hè, dat niemand hem ziet. Dat heeft hij dus kennelijk niet.
Niet standaard.
Maar hij stond erop en hij ging eraf. De activiteit op Strava. Toen had hij geloof ik wel een mooie...
Nou, ik conversatie zag dat. Met ik hem. Zei, ja. Nou ja, ik zeg, Wout, mannelijke dag vandaag, hè? Ja. Zeg, gisteravond. En hoe weet je dat? Ik zei, nou jongen, staat op nieuwsblad. Je moet hem niet verwijderen na het douchen. Dat is te laat, want dan staat hij al in de krant, je training. Ja, ik zeg, je had hem eigenlijk aan mij mee moeten geven. Dan had je vandaag een koers op sloten een beetje snelheid bij gedaan. Ik zeg, ja, of in paniek een training van de tijden nog uploaden. Dat paniektraining, even terug voor één dag naar het eiland. Of je zet die Garmin of die Wahoo zet je op 5 uur 's ochtends, dat je vertrekt. Dat je in de tijd van Roger gingen ze ook om 5 uur trainen, weet je wel. Vroeg opstaan om de ronde te winnen.
We
hebben nog weinig Roger gehad dit voorjaar.
Daarom, dus het is al een beetje in de tijd, in de geest van Roger zou je 5 uur achter de
deden. Jij zou ook wel een beetje de Roger-rol over kunnen nemen. Dus gewoon
in mijn
best
tijd,
wel gewoon
dit lichaam. Nee,
misschien ben je maar goed. Ik leg hem alleen een beetje in de week. Ik wil je gevoel.
Een bonus zei van de week, en dat was misschien ook wel met een knipoog. Al die koersen, dat won ik in 1 jaar.
Maar Joseph Palmares heb ik in 1 jaar gaan pakken. Zei.
Ja,
lekker hoor.
En dat was voor mijn gevoel, dat was een interview met José de Kouwer.
Ja.
Ja. Weet je wel, José die bezoekt.
Jij mag José zeggen.
De vader van Nanook.
Ja, precies, die.
Lekker.
Dat was gewoon met een knipo gezegd natuurlijk.
Ja.
Maar heel wielerflits viel daar weer overheen. Die arrogante bonen en dit en dat.
Was ook weer met een knipo.
Ja, dat was het ook. Maar toch mensen, die arrogante.
Heel even terug naar Woutje. De Want, die rijdt dus 180 kilometer.
En heb je echt nog een beetje gezien wat?
Ja, precies.
180 kilometer waar?
Ik wil eerst even mijn vraag stellen. Namelijk, is dit, onderstreept dit wat van tevoren al gezegd is, dat de E3 als training voor, als zeg maar, als onderdeel van zijn training wordt gezien en dus de volgende dag geen rustdag, maar ook weer een soort van doorstamptraining.
Ja, alles is natuurlijk, staat in teken van, maar dit, hij kwam moezel voor die berg, dus ik denk ook wel de intensiteit nog een blokje kunnen trainen als je een andere koers overslaat.
Voordat ze naar beneden gaan, hebben ze al wat minder gedaan.
Ja,
dat moet gewoon weer wat.
Precies.
Wat vermoeidheid dat lichaam in. Ja. Zelfs als het Dylan doet het volgens mij nog woensdag en donderdag.
Ja.
Dwars op Vlaanderen woensdag, donderdag ook nog 5-6 uur trainen voor. De Ronde van Vlaanderen, dat is ook een beetje zijn vaste stramien.
Maar ik vond het wel opvallend, want E3-prijs, het is niet zo dat hij even 50 kilometer had losgetrapt op de vrijdag. Het was wel echt een loeizware koers geweest.
Ja, precies, maar vaak is het
wat wij
zo
de laatste jaren na Gravelokers doen.
Je maakt de grap, maar daar zit wel logica achter.
Zeker,
toch?
Het is vaak
zo. Kijk, voor een koers rust je al 2 dagen uit. Ja. Dan rij je die koers en dan ga je die dag erna ook uitrusten. Dan heb je op 4 dagen tijd maar 1 dag getraind en 3 dagen gerust. Ja. Als je dan die dag naar die koers doortrekt, dan is dat 2-2, snap je? Ja. Of als je hem als de eerste dag van een 3-dagen blok beschouwt, dan heb je 2 dagen rust, maar daarna wel 3 dagen een blok gemaakt, zodat je weer een dag rust. Dus het heeft gewoon met gewoon de totale workload te maken die je lichaam, die eigenlijk je lichaam of de machine toedient. En dat is dit. Je kan het beter de dag na een koers doen als 5 uur trainen de dag voor de E3, want dan ga je het nog wel voelen in de finale. Dus dit is
dat gaat mentaal te zwaar zijn.
Ja.
Goede renners gaan aan de finish komen, maar de mindere bijvoorbeeld al niet dan.
Maar ik vond het ook wel mooi om te zien dat ze dus echt een eigen route richting de ronde doen. Met dus nog die prikkel op de woensdag dwars de Vlaanderen, die hij dan wel weer rijdt.
En ook hier zit geen enkele zekerheid achter. Nee. Want de winnaar heeft altijd gelijk.
Ja.
Van der Poel heeft al die prikkels in training gedaan op laagte.
Ja.
En vroeger, vroeger rezen de pannen. Dinsdag, woensdag, donderdag nog voor de ronde.
Weet je? Dus toen had je natuurlijk ook wel.
Maar dat deed een hele peloton eigenlijk, precies, die prikkel. Maar snap je, het is niet dat ze er vroeger niet over nadachten, maar dan werd het in koers gedaan. Weet je?
Overigens is het wel heel interessante content, zou dat zijn, als je gewoon erbij bent op het moment dat die programma's en die fine-tuning voor die laatste weken
bijvoorbeeld bij Quickstep al. Nicky reed de pannen. En dan de pannen was altijd zo. Op dinsdag had je de heuvelrit. Op woensdag een hele lange soort duurtrainingachtige rit, zeg maar.
Ja, ook
een
beetje van de winter.
Ochtendrit, tijdrit. Maar voor die ochtendrit mochten ze al heel weinig koolhydraten eten bij het ontbijt.
Nou ja.
Dus daar waren ze. Dus daar was de dokter was ze daar al mee bezig dat ze dan zichzelf leeg reden op de donderdag.
En nu,
voor de tijdrit ook alleen een omeletje, dan nog die tijdrit rijden. En daarna mochten ze beginnen met koolhydraten laden.
Normaal dat deed een dokter vroeger, en nu hebben ze een voedingsspecialist.
Ja, oké, maar dat weet je. Dus dat de wet.
Ja.
Altijd wordt er over nagedacht, zeg maar. Maar dit is ook een manier en best wel logisch klinkt het.
Best wel lastig ook al, hè, voor zo'n renner. Het is geen machine. Dus ze zoeken nu naar prikkels die ervoor moeten zorgen dat die optimaal is. Maar ze weten het pas op zondag.
Normaal rij je dus op vrijdag E3, zondag Gent-Wevergem. Ja, dan ga je dat op zaterdag niet doen. Maar nu rijdt hij Gent-Wevergem niet, doet hij dat. Het zijn details.
Ik denk ook wel dat hij zondag, maandag, dinsdag ook nog wel iets lang hebben moeten doen. Dat hij zondag.
Hij rijdt woensdag die koers.
Ja, daarom. Dus dan moet je toch nog wel. Je kan eigenlijk niet nemen aan dat hij niet zondag, maandag, dinsdag niet veel gaat doen.
Nee,
ja,
dinsdag zeker
natuurlijk
trainen,
wel. Dus misschien 2 keer 3 uur. Of 1 keer 4 en 1 keer 2,5.
Hij heeft vrijdag zaterdag getraind. Ik denk dat hij zondag weinig doet. En dan maandag nog een keer een goede dag, woensdag. Ja, en vrijdag gaan ze verkennen. En dan heeft hij de rond toch.
Tot zover. De nabranders van de E3-prijs zullen wij het over Gent-Wevelgem gaan hebben. Vooraf, wie Gent-Wevelgem zegt, we gaan even iets doen wat we nog niet eerder gedaan hebben. Maar jullie hoeven niks te doen, je hoeft alleen maar te luisteren. Wie Gent-Wevelgem zegt...
Luca Paolini.
VDB. En alle tragiek, al het verdriet, alle grootsheid van het leven van de meest charismatische renner die het cyclisme ooit heeft gekend, zit samengebald in dat ene liedje. Verplichte kost. En op repeat op de dagen voorafgaand aan Gent-Wevelgem. Om het VDB-gevoel en de sfeer van dit gebied rond Ieper en het iets zuidelijker gelegen plaatsje Ploegsteert nog eens goed op te roepen. Geen fragment, maar gewoon helemaal. Luister en geniet. Ploegsteert van het zesde metaal. Het
was voor de korst dat je hier die dag in Ploegsteert weer te boren. Lange voor dat jaar kreeg heb je bijna uit al afgescoren. Nidden over het stuur. Van uw driewieler gebogen, je was nog kind. ving nog niet veel wind. En voordat je het wist, hoor je wereldnieuws. De camera's ze plakten aan uw veld, likt wel de nieuwe merks. De ploegen zwaaiden met contracten, die en al vaster dan een tander. En een ploegstert zei de paster, ik wist ervan niets. Maar God is van uw sprochiari met de fiets. Kom me dran, ik ga er staan. Kom me dran, ik ga er staan. Kan niet onthogen, ik ga er staan. Kan niet onthogen. En het volk zei, kijk, hier komt de man. Talent drukt er in dikke druppels van. Wij hem hier gemaakt. Ambitie trekt op overmoed. Ze zijn rap te verwarren. Een sput, een proportie en een poëte vete chique karren. Het was leven heb te groot verzet. Probleem van slechte maten, ze staan altijd klaar. Als hier naar chageraars en nog dat ton is misgegaan. Door wie of wat of waar. Uw enigste verklaringen. Misschien zet ik gewoon zo in mekaar. Was weer wereldnieuws. Ze pakten u toen mee, legden een bandiet. Je zei, dat ben ik niet. Maar kom me weer, ik ga er staan. Kom me weer, ik ga er staan. Ik ga niet onthogen, ik ga er staan. Ik ga niet onthogen. En het volk zei, dat is een reuksken anders, het zelfs doping is in ban. Ik wist dat nog gepakt. De woorden, ik wil u nooit meer zien, klinkt naar het in de taal. Het is dood doen zonder moorden, het is zonder advocaat voor het tribunaal. Dat ze te mond kwam van de moeder van uw dochter, waar hij het verdient. Is het lot zo niets ontzien, die laatste dag met dochter lief. Leerde ze nog fietsen, haar wiel behost te draaien, kost er ondanks alles van genieten. Zonder vrouw en kind, de kolle waar hij nog mee toeping was te doen. Dus ik heb er al compassie gemaakt gaan. En God zei, kom maar weer, ik ga er staan. Kom maar weer, ik ga er staan. Kom maar weer, ik ga er staan. Kom maar weer.
Mocht je dit nou doorgespoeld hebben, flerk.
Ben je een lul?
Dan ben je een lul en ga je gewoon terug.
Nooit meer luisteren.
Nooit meer luisteren. Gewoon unfriend.
Jij wordt nu geblokt. We weten nog niet hoe we dat kunnen doen, maar we weten dus wie er doorspoelt. Dus ik hoop dat je lekker slaapt vanavond.
Vorig jaar nog geweest, hè?
Ja, ik ben er.
Je kan er niet langs fietsen.
Ik reed dus Flanders Gravel, Gent-Wevergem, ja. Zeg maar. Flanders Fields, Kemmelberg. En Flanders Gravel, Kemmelberg. En de route kwam niet door Ploegsteert. 5 kilometer om was het. Ja. Ik zeg, ja, ik ga toch weer even kijken of dat café open is. Want ik denk, ga ik daar een bakkie doen of zo. Maar het was dicht. Was
het
wel
was de tweede keer, want wij zijn er ook nog een keer geweest. Met Flanders Alternative, open. Met Shimano. En toen was hij ook dicht.
Ah, wacht, ik heb denk ik op het terras gezeten. Ja? Ik ben wel op het terras gezeten. Ja, ik ben even binnen geweest. Ja, serieus. Met jou was hij dicht.
Ja,
dus dit, want ik was nu met Frankie Efskamp.
Ja?
En onze bouwvakker voor de Bayers.
Ja.
En we hebben daar op het terras even gezeten, ja. Dus nou ja, het is echt zo onmogelijk. Ja, wat is het voor dorp? Nou, het is op een dorp. Het café zelf is op een dorpsplein.
Ja.
Nou, de begraafplaats waar Frank ligt, dat ligt daar even buiten.
Hij ligt daar wel.
Ja.
Ja.
En het is eigenlijk gewoon, ja, het is is best wel gek, want het is Vlaanderen, maar het is een dorp waar ze een beetje Frans praten, toch? Dus het is echt zo, het ligt zo op de grens met Frankrijk, met die slagvelden ook. Dat is best wel, omdat het maar een Duits woord, unheimisch, een Duits woord toe te voegen, unheimisch gebied, toch? Wel.
Ja, het ligt ook een beetje in een... Normaal liggen die dorpjes dichter bij elkaar, voor mijn gevoel. Ja. Het ligt wat in de middel.
En ook best wel ver van de grote steden af, zeg
en toen
maar.
Wij er waren, het was nog net niet dat die van die rollende graspollen zo door de hoofdstraat. Ja. Zo. Maar het was echt, we hebben echt, niemand gezien. Alles was dicht. Ploegsteerd. Ja. Ja. Nou, dat is een beetje de context van dit nummer. Prachtig nummer.
Geboortedorp. Of waar hij had gewoond heeft, Frank.
Wij, overigens, even een kort intermezzootje. Wij stonden voor de E3-prijs te praten met Iljo Keijzer. En ik had op zijn Insta gezien dat die gast van het Zesde Metaal met een gitaartje voor hem stond dit nummer te zingen. En hij zegt, ja, dat klopt. Dus dat vroeg ik even naar, van hoe kwam dat? Want hij kreeg een soort privéconcert. Hij was in een restaurant wat vlakbij een theater was. Daar hadden ze opgetreden, ze kwamen binnen. Hij kwam, die zanger van het Zesde Metaal, kwam even een handje geven. Misschien vertel ik het net even verkeerd, maar hij kwam een handje geven. En toen zei hij, shit, heb ik net gemist. Ik kan wel wat voor je zingen. Zei hij, doe dan Ploegsteert. Dan heeft hij zijn gitaar gepakt.
Oh, wat vet.
In het restaurant.
Heeft hij Ploegsteert gewoon live voor zijn neus staan zingen.
Voor Iljo.
Super vet. Oké. Parcours van de 86e editie Gent-Wevelgem. 253 kilometer, 9 hellingen, 3 onverharde stroken. De Plug Streets, vanuit dieper naar de kust dan de moeren. Na 160 kilometer heuvelzone en de Plug Streets. Scherpenberg, Banenberg, Kemmel. Terug naar Ieper en dan 20 kilometer naar Wevelgem. Gent-Wevelgem. Is 250 kilometer herdenken, is 550, opdat we even niet vergeten, 1000 Belgen alleen al dood tijdens de Eerste Wereldoorlog. Precies, in die, of min of meer, in die omgeving. Prachtig, hè? Nog steeds dat ze die koers zo in het teken stellen van die zwarte bladzijden in de Europese geschiedenis.
We kunnen er wat van leren.
Zo.
Toch?
Ja.
Met alles wat er aan de hand is.
Iedere avond 8 uur nog, hè? Dat de Last Post wordt gespeeld in Ieper.
Ja, ja. Ja?
Iedere avond, ja.
Ja.
Kennen jullie het verhaal van Christmas Truth? Als we dan toch maar eventjes een Live Slow hoofdstukje... mag ik even wel. Ik ga je echt zo hard op, jongen. Toen wij hier doorheen kunnen, maar je kan er ook niet over ophouden. Ik heb nog een klein fragmentje uit het boek. Een fragmentje uit het boek. Een heel mooi verhaal. Het gaat over de Christmas Truth. 1914, kersttijd... Aan de ene kant de Duitsers, aan de andere kant, laten we zeggen, geallieerden.
Die voetbalwedstrijd of zo?
Precies, ja. Precies. Die gingen voetballen. Altijd bestond er al een zeker begrip tussen de vijanden, frontsoldaten. Of het nu Duitsers, Britten, Fransen of Belgen waren. Crepeerden allemaal op dezelfde manier en dat wisten ze. Ze hadden allemaal op een bepaalde manier respect voor elkaar. Ze verdedigden hun vijand als die door het thuisfront werd betiteld als laf of stom. Een soldaat spreekt over twee verschillende werelden. Het front, waar te veel ongelukkigen zijn. En het achterland, waar te veel geluk is. Dat onderlinge begrip leidde op sommige plaatsen tot plotselinge uitbarstingen van verbroedering. Op de plek van de huidige IJzertoren in Diksmuiden vierden op 24 december 1914 Belgische en Duitse soldaten gezamenlijk kerstavond. Waarbij de Duitsers de Belgen volgooiden met snaps. Een Duitse officier gaf een gestolen monstrans terug aan de Belgen. Ook elders kwamen het in die dagen op grote schaal tot verbroederingen. In één sector ging het om 9 Britse divisies die langs een frontlijn van bijna 50 kilometer een ketting van wapenstilstanden hadden georganiseerd. We lagen 60 à 70 meter van elkaar. We zongen, we applaudisseerden. Toen riep ik of ze daar ginder geen muziekinstrument hadden, waarop door de Schotten een doedelzak tevoorschijn werd gehaald. Ze speelden hun dichterlijke Schotse liederen en zongen. Bijna allemaal. Eén Duitse militair ergerde zich blauw. Dit zou tijdens een oorlog niet mogen gebeuren, preekte de Gefreiter, briesend van verontwaarding. Het was de 25-jarige, maar vooral raadselachtige en bloedfanatieke korporaal Adolf Hitler.
Nou, weet allemaal hoe dat is afgelopen.
Ja, zo.
Hij heeft nog wel zijn gram proberen te halen.
Dat was een ventje. Dat was
heb
een
je
ventje.
Dat van de week nog even, dan houden we het over op. Gezien dat in Amerika 3 mannen, volgens mij van rond de 100 jaar oud, een onderscheiding kregen, want zij hadden dus in de Tweede Wereldoorlog, we gaan een oorlog verder, hadden ze allemaal van die opblaastanks en van die neplegers. En dat hebben ze heel lang verborgen kunnen houden, dus dan dachten de Duitsers dat er een heel leger stond. Er waren allemaal opblaasdingen.
Nee, joh.
En dat is tot in de jaren 90 geheim gebleven hoe dat is gegaan. En die hebben echt duizenden...
Om de indruk te wekken dat er een heel bataljon of een heel half leger
precies.
stond.
Dus ik had dat verhaal ook nooit gehoord en ik ben echt wel een oorlog... Ja. Hoe zeg je dat? Geïnteresseerd. Ja, liefhebber.
Roofvriend.
Nou ja, ik vind de verhalen erachter wel echt heel mooi. Of interessant in ieder geval.
Je bent een historicus in de dop.
Ja.
Lekker.
Nou, dat misschien ook niet, maar ik vind het wel interessant.
Terug naar de koers. Sleutelmomenten. We pakken hem er eens even bij.
Het was oorlog vandaag, hè?
Het was echt een volle... Ja,
nou...
vroege vlucht.
We pakken hem erbij. Vanaf de start toch dat je kon kijken überhaupt, denk ik. Want het was best wel opgehyped.
Wanneer was dat eigenlijk?
20 voor 2, volgens mij. Of... Ja.
En ze kwamen net de moer uit.
Ja, maar toch ben ik... Toch, want Jan Bakelands en Annemiek van Vleuten, die waren zeg maar aan het praten.
Ja?
Die deden voorbeschouwing om te bellen. En toch schakel je dan even naar het laatste rondje Montjuïc.
Ja. Om eerlijk te zeggen, ik ben blij dat je dit zegt. Ik vind sowieso Gent-Wevergem toch altijd wel iets minder. Ja, als dan je vandaag die koersen ziet, dan na E3 sowieso. En wij weten natuurlijk als geen ander hoe je iets kan hypen of van een mug een olifant kunnen maken. Want je kan altijd over koers praten, in welke vorm dan ook. Maar het is natuurlijk best wel een redelijk saaie koers. In ieder geval.
Normaal gezien, dat moet je helemaal niet zeggen natuurlijk. Nee, wij zitten hier met Villa Vlaanderen.
Bedoel je
dan het parcours?
Qua parcours.
Deelnemersveld van
oudsher. Ja, het deelnemersveld, dat is natuurlijk, dat kan je elk jaar kan dat een andere vorm hebben. Maar het parcours aan zich, maar ook de heuvels en hoe kort ze op elkaar volgen. Over het algemeen, dat hebben ze vandaag zeker goed gedaan. Is dit ook best wel vaak een koers geweest?
Maar ik vind wel dat hij zijn plaats heeft op de
zeker.
Want
zeker.
Dan moet ook wel eens een keer sprinteren kunnen. Vandaag Jordi Meijs derde.
Ja.
Weet je, als je dan even... ik vind dat het is toch wel lekker dat zo'n jongen ook gewoon nog ergens op een podium kan.
Hij zei het van tevoren, hè?
Ja.
Ik heb het interviewtje van tevoren gingen ze, hebben ze laten zien... tijdens de koers ergens en voor de start. Ja, hij zegt, dit is de enige dag dat ik die mannen kan kloppen.
Ja. Maar we gaan terug naar het begin, toch? Nou ja, weet je, van tevoren, vrijdag hebben we het er al over gehad. Windkracht 5, regen.
Ja, het zou helemaal los gaan.
Helemaal loos, oorlog, epische koers. 2015
Geraint Thomas.
Ja, 2015 tevreden. Daar zaten we op te wachten.
Ja.
Dus je doet die tv aan en dan zag je een beetje
stukken.
Chill tussen de auto's en een jasje teruggeven.
Ja, zou dat 30 mannen had zich toen ik hem inschakelde, toen kwamen ze net de moer uit.
Die waren er naartoe gereden.
En hadden ze de 30 precies, was er nog een groepje voor, maar dat 30 man had zich uit het peloton losgereden met alle grote namen erin. Slag gemist, De Lee, Mohoric.
En Van Aert.
Parijs zat niet mee.
Matthews. Even kijken of we die nu pakken of aan het eind. Nee, De Lee. Even parkeren. Pakken we aan het eind er even bij.
Zeker een cornertje pakken we die sowieso.
Dan neemt op 87 van de meet, dat is echt eigenlijk wanneer de koers echt begint of aanstalten tot beginnen maakt, een soort halve rood blok door Lidl Trek. Met z'n vijven voorop gezien.
Ja.
Toen er reed er eentje voor, hè? Toen.
Was dat toen Milan al?
Eentje van hun, maar er reed een soort kopgroepje voor. Ja. Dus,
ja, klopt. Ze, ja.
De wet, zeg maar, afgestopt. We zitten met z'n allen vooraan en we gaan straks die Camel hard oprijden. En wie er nu maar terugkomt, nou, dat zien we wel.
Dat was al een teken aan de wand, toch? Want als je zoiets doet, dat betekent dat je een plan hebt.
Dat betekent in ieder geval dat je gegroepeerd koers staat. Dat je, als je daar met z'n vijven vooraan zit in die eerste groep van 30... Ja, dan zit je dan zitten er maar 3 achter bij wijze. Dan zit je heerlijk in de wedstrijd, toch?
Ja.
Als groep.
Ja, dat is een beetje Jumbo af en toe geweest.
Ja, dat waren de 3 van Jumbo. Zij waren gewoon de grote...
Ja, zij zijn dit tot nu toe. Kijk,
in de eerste
allemaal...
ploeg Eiken, ploeg Wanty, groep Colbert, was ook met 4 man daar, maar daar reed er een lek. Rex reed lek, volgens mij.
Ja, Rex.
Ja. Ja. Ah, ja. Dat heb nog gezien dat hij gedepaneerd werd en dat hij al vertrok voordat die gast zijn inbus in zijn achterwiel had gedaan. Dat was echt gênant, jongen. Ja. Hij zegt, die gast van de Shimano-auto, trekt dat wiel eruit, steekt een nieuw wiel erin, die gaat die steekas er terug in. Hij was nog aan het draaien, maar die Rex die wil dan gaan. Dus hij is geen leuke job, hoor, in die Shimano-auto.
Nee.
Die gast, jongen.
Maar nee, goed, maar Rex die zaten er ook goed bij, maar ja, Lidl Trek zat daar goed in de koers. En je zag wel, het maakte dus ook niet zoveel uit dat er een groep terugkwam, want ze wisten, we gaan toch alweer meezitten met
een heel sterk blok.
Zelfvertrouwen.
We hebben natuurlijk afgelopen vrijdag gezien. En die trekken dat lekker door.
Op de eerste doorkomst van de Camel, want dit was vlak voor de Camel. Eigenlijk begint het op de eerste
doorkomst.
Eigenlijk drie sleutelmomenten zijn de drie
Waarom ze denken van, joh, kom maar terug. Ze hadden dus 30, 40 kilometer in die waaiers gekoerst.
Ja.
Die mannen zitten de hele tijd op 40, 50 seconden. Ja, als ze dan zeg maar in die laatste 5 kilometer dat dichtrijden, dan zitten ze zo... Ja. Of je moet net Matthews hebben die in het wiel gezeten heeft. De hele tijd zit wel mee. Maar over het algemeen rijden ze er toch wel weer af. En dat is ook wat er gebeurde.
Eerste doorkomst op de Camel. Matje vol gas. Twee kunnen er volgen. Milan en Pedersen.
Pedersen.
Daarachter, ik dacht eerst Kooi. Maar dat is dus Tim van Dijken.
Ja, ja.
Dat is wel opvallend, hè?
Knap, hè?
Zo.
Ja, toch? Ja.
Shit, joh.
Een vleugje klasse kwam even naar boven.
Ja.
Wat is dat voor, wat zijn dat voor renners? Wat zijn
broers? Het is een tweeling. Wat is Tim voor mens? Of wat is Tim voor renner?
Nee, we kennen ze niet het goed. Nee, ze hebben volgens mij nog wel wat... dat zei volgens mij Nato van de week nog wel wat ondersteuning nodig. Ze zijn nog wel op bepaalde manieren wat
je moet ze sturen,
onervaren en ze moeten gestuurd
heel
worden.
Heel veel PK's, maar zeg maar de brains...
Ik krijg een beetje poppeltje vibes.
Danny.
Alle twee, toch?
Ja, alle twee Boy is een beetje de brains juist. Hè? Die zet alle sprinttrein. Die stuurt Danny ook aan.
Ja, oké. Okay. Ja. Maar ik weet niet hoe ze broer. Maar het zijn alle twee heel veel talent. Maar hebben nog een wat ongepolijste diamanten, zeg maar.
Ja.
Maar hij zat erbij.
Hij zat erbij.
Pitty. Ja.
Stuif en Pitty daarachter. Ook, overigens zegt hij zelf, het is inderdaad Pitty en niet Pitty. Maar Pitty, bij deze nog een keer.
Volgens mij heb ik in het begin wel de hele tijd Pitty gehoord. Ik zat die grote, dikke gast.
Adriaan Pitty, hoe kan hij nou mee zitten hier?
Hoe kan dat nou? Toen dacht ik, kijk, die zo hoekige gast op de fiets. En hij reed wel afgelopen vrijdag mee. Ja, in E3-prijs.
Rex zat er daar alweer kort achter. Die was juist net aan het zwemmen.
Maar wel een klasbak die van 21, hoor.
Ja.
Die Pitty.
Ja.
Ja.
Maar in ieder geval, ja, die rijdt met zessen weg. Toch?
Nou, en wat me opviel daarboven, misschien gaan we te veel in detail, maar dat Pedersen daar bovenop, dus Mathieu van der Poel was als eerste boven.
Ja.
Pedersen in zijn wiel, op een paar meter, maar meteen bovenop met Milan doorrijden. In zijn wiel, meteen vol gas doorrijden. En dat was ook, ze kwamen op een gegeven moment met een...
Ze waren niet bang, dat is nog een moment dat ze met z'n drieën zijn.
Zo'n
hè?
Tweede teken aan de wand vond ik dat. Zo'n Trek Lidl teken aan de wand, dat ze echt...
Ja, maar dat is ook met de kennis van nu uiteindelijk natuurlijk.
Ja, op dat moment vind ik het niet echt een teken aan de wand.
Nee?
Het is dat ze laten winnen en dat je denkt, ja, alles valt op de goede plek. Pedersen,
ik dacht wel, hij is natuurlijk wel
vrij afgelopen vrijdag, wat ik een hele knappe analyse vond. Die had ik niet zo bekeken, maar dan zie je ook dat Nathan dan tot vorig jaar heeft tussen gereden.
Ja.
Dat die we klimmetjes in E3 dan tekort op elkaar volgen voor een Pedersen. Nou, volgens mij...
De juiste
analyse, want als je vandaag zie je een hele andere Pedersen, dus dat klopte eigenlijk wel. Maar ik had het op dat moment had ik dat nog niet zo door. Zo zat ik wist natuurlijk dat ze een sterk blok hadden en het zag er gewoon heel degelijk en goed uit. Ze rijden eigenlijk, dan gaan we natuurlijk verder de koers in. Ze beheersen eigenlijk de koers. En dan laten we het laatste stuk nog even achterwege. Maar in principe heersen ze redelijk vandaag.
Er komt een kopgroepje, noemen we de naam even, van Dijken, van der Poel, Pedersen, Stuiven, Tiller, Milan en Pitty. En Milan piept er meteen tussenuit.
Ja. Ja, en die doet daar een nummer.
Dat is vrij cruciaal, hè?
Die gast die wint,
sprinter.
Dat is echt een hele grote sprinter. Qua fysiek en misschien ook wel later een hele grote qua erelijst. Maar hij wint zijn koersen. Dus hij is af en toe afhankelijk van zijn ploeg. En in dit soort koersen heb je een enkele sprinter. Ja, een Jacobsen en bijvoorbeeld de Groenewegen zijn die type sprinters die kunnen wat hij hier doet. Je ziet dat hij een hele grote inhoud heeft. Volgens mij ook achtervolger op de baan. Dus iemand die gewoon...
Ploegachtervolger,
iemand die gewoon met inhoud, hoge snelheid, veel kracht. Steeds beter geworden elk jaar. Op zijn plek nu
en
zit
een mooie
in de ploeg.
Aankoop ook Van,
hele mooie
van,
aankoop.
Van Lidl Trek. Dat is eigenlijk de enige aankomst. Maar die completeert wel hun voorjaarsploeg. Want bijvoorbeeld in Milan Sanremo zet hij ze af aan de voet van de Poggio.
Ja.
Want hij werd gelost op de Cipressa. Hij komt terug. Maar dan zorgt hij wel dat ze bam bij de eerste opdraaien. En Stuiven en Pedersen, die rijden daar ook de finale.
Want hij komt van Bahrein, toch?
Ja, hij komt van Bahrein. Maar wat Thomas, dat is een sprinter die eigenlijk hier zijn twee kopmannen... in een zetel zetten. Ja. Stuyvesant rijdt dan lek. Dat was dan
op de Bluxfiets daarna.
Kloten voor hem. Maar Mathieu, die gaat dan op kop rijden achter die Milan.
Ja.
Best een periode.
Ja.
Ja, en maar ook die ook Pitty, wie zei dan die van Uno X? Tiller?
Rasmus Tiller.
Ja. Tiller en Van Dijken. Die nemen geen één keer over bij Mathieu. Dat is gewoon
bijna uit het wiel gereden.
Ja, die worden uit het wiel gereden.
Het is gewoon Milan tegen Mathieu.
Ja.
En dat is toch knap dat je dan een minuut of 20 of zo blijft rijden.
Hè?
Ja. Dat is, gewoon... maar, is dat knap of is dat met krachten smijten?
Van Mathieu?
Ja.
Oh nee, ik vond dat knap dan van Milan, dat hij dat doet.
Oh, zo bedoel ik.
Want dat is natuurlijk, ja, het is aan Mathieu of dat hij hapt.
Ja.
Maar dat als hij hem laat rijden...
Ja, precies.
Maar, Milan Vlaanderen moet hij daar niet achteraan gaan
moment,
rijden.
Nee, op dat moment gaan er ook stemmen op. Waarom rijdt Milan hier weg? Ja. Want voor hetzelfde geld valt het erachter stil. Rij je daar in je eentje ervoor en dan komt dat hele groep terug. Ja. Als Mathieu denkt, zoek het maar uit.
Ja, maar dan, als Pedersen misschien een paar procent minder is, dan staat het ook een beetje stom.
Nee, daarom. Toch? Dus het, wat ik zeg, het valt net goed. Op het moment dat hij wegrijdt, dan gaan de eerste stemmen op. Van ja, maar waarom rijdt hij daar weg? Ja. Weet je wel? Want als Mathieu wacht op Philipsen, die in principe de grootste kans voor de massasprint is... Ja. Dan zijn ze dat hele overwicht van 3-6 of 3-7 weer kwijt. Alleen Mathieu die hapt... En die moet eigenlijk 20 minuten gewoon best wel hard, zeg maar, voor die andere knijterhard, maar voor Mathieu best wel hard erachteraan rijden. Ik denk dat hij dat echt wel tekort
komt. Zou het een bewust keuzemoment van de Pool geweest zijn of van instinct? En zal hij wat vanuit de auto gehoord
hebben? Ik instinct denk ik sowieso, maar ik denk dat uiteindelijk daar ook wel de... kijk, dit voorjaar maak je volgende week zondag. En ik dacht...
Hij was aan het trainen.
Ja.
Ten tweede de ploeg zei... Hij zei ook, ik ben wereldkampioen, neem mijn verantwoordelijkheid in de koers. En ten derde, hij is natuurlijk best wel gewend om geïsoleerd tegen kopmannen te koersen. Dus hij schrikt er ook niet van. Want op een gegeven moment probeert hij iedereen er nog af te rijden. Toch op die plus 3. Vanuit een bocht trekt hij zo hard op dat hij denkt, ik los ze alle 5 wel. Terwijl ze al 10 minuten in mijn wiel zitten.
Vorig jaar op het WK eigenlijk ook zo, hè?
Ja.
Hoe hij daar aan het koersen was, hij bleef gewoon gaan.
Het maakt hem niet zoveel uit, toch?
Nee, alsof dat er geen concurrentie eigenlijk is. Ik rijd mijn eigen koers en dat doen toevallig nog een paar anderen mee.
Dus... Ja, dat was wel een bewustie, denk ik. Dat
dan komt op de 50 kilometer van de meter, tweede doorkomst op de Kemmel. En daar zag je al iets.
Ja, dat vond ik verrassend.
Wat vond je verrassend? Wat zagen we?
Nou, we zagen Pedersen eigenlijk die vanaf de voet een best wel hoog tempo met een weinig omwentelingen. Ja. Dus, en toen zag je eigenlijk voor het eerst in lange tijd dat Van der Poel eigenlijk op zijn terrein... een inspanning moest doen.
Bijna loste.
Bijna loste, wat hij later ook zelf zegt. En dat vind ik ook weer prachtig aan deze tijd... dat er gewoon eerlijk wordt verteld hoe het zit.
Had jij dat gedaan vroeger?
Nee, ik denk niet dat maar ik denk ook niet dat dat toen bestond. Geen grap. Dat is echt raar, maar dat bestond toen niet.
Wat bestond niet?
Dat mensen heel eerlijk...
Dat jij moest lossen.
Nee, dat mensen heel eerlijk hun verhaal vertelden. Dat je bijna moest lossen. Of een beetje de grote kopmoenen dat je Bettini wel eens hebt gezien. Nou, ik moest bijna lossen bij die Luca, maar... Waai. Weet je, nee, dat was ook niet echt de tijdsgeest.
Nee, maar ze zijn ook... Maar behoud doet dat niets. Niemand doet het. Het is gewoon,
What you see is what you get.
Geen dubbele agenda's. Geen nu nadenken dat ik mijn positie ten opzichte van...
Ze zitten al een paar geheimtjes.
Staat op straat.
Van die vieze geheimpjes, of niet?
Ja, nee, maar hij moet daar bijna lossen.
Ik begreep wat hij bedoelde. Het is ook een soort van... hij moest alle zeilen bijzetten om in ieder geval... Want daarna rijdt hij ook gelijk weer mee, weet je.
Maar dus als je Mats Peders heet en je komt boven op de Kemmel... En je denkt, nou...
Hij zag natuurlijk niet wat wij zagen. Hij zag niet dat gezicht en dat gekronkel om in die wiel te blijven.
Komt er boven op de Kemmel, dan zit je ook met zuur achter.
Ja, maar hij zal zich toch wel even realiseren dat hij...
Wat je pijn doet. Ja, precies, maar hij is
zeker,
maar
zie je toch wel. Dat valt best mee hoe je dat ziet. Want je bent in de basis denk ik ook niet 5% beter. Ja. Je bent misschien 1 of 2% beter. En soms rij je net een stuk beter over de kasseien. Dat is natuurlijk dit soort klimmetjes ook.
Je bent best wel verrast. Ik heb ook wel eens een toer van verder lost. Dat is echt niet dat ik van tevoren dat aan zag komen.
Maar ik bedoel meer, je komt boven en je bent een soort, je krijgt er moraal van. Dat bedoel ik. Maar jullie zeggen dus,
ik denk niet dat hij dat gezien heeft.
Oké.
Ik denk, van tevoren had hij sowieso...
Maar wel een goed gevoel natuurlijk, want hij is er niet voorbij gereden.
Ja, precies.
Dat is wel al een goed gevoel.
Nou, dat zal hem wel verbazen.
En ik denk ook dat Mathieu best wel eager genoeg is... ook eigenlijk om daar aan de Kemmel als eerste te willen beginnen. Dus het zal even goed... Dus ze zullen hard naar de voet zijn gereden.
Ja.
Want die Fransman wordt er... Of die Pity wordt er gelijk afgereden.
Ja.
Nee, dat is na de derde keer.
Oh, dat is de derde keer?
Ja, dat is de derde keer. Dus die laatste keer Kemmel is 3 man vooraan. Dan zijn ze dus met Mats... Pedersen, Van der Poel en Pitti. Nee, Stuiven was op de plugstreet, had hij lek gereden, was hij eraf. Ze kwamen met z'n 3 bij. Ik had een beetje het idee, het zou wel leuk zijn als die Pitti er nou aan bleef hangen. Ja. Maar hij kwam bijna terug, boven. Ja, het was echt 21 jaar dat gastje.
Ja, mooi hoor.
Maar over gewoon... Pedersen gesproken.
Ja.
Van tevoren hadden ze het nog over hem sprinten of Milan sprinten. voor de start interview. Wat spelen ze nog?
Ja, was hij cranky?
Ja, ik ben hier de kopman. Dan gaat hem één sprinter, dan ben ik.
Ja?
Toen vroeger. Ja,
en wie vroeger? Belgische TV?
Gewoon de TV, ja.
Ah, jammer dat ik dat gemist heb. Hè. Was hij goed?
Weet je, ja, hij was dus hij rijdt wel gewoon echt om te winnen.
Ja.
Weet je, dus... Ik denk ook niet dat hij... Natuurlijk voelt hij wel goed. Hij krijgt misschien wel een goed gevoel als hij voelt van... Hé, Mathieu. Maar niet omdat het Mathieu is, maar omdat hij denkt dat hij de koers kan winnen.
Maar ook wel knap, toch, na afgelopen vrijdag?
Ja.
Toch dat je met zoveel zelfvertrouwen...
Ja, die krenke interviews van hem na vandaag. En ook bijvoorbeeld na Sanremo werd hij vierde. Was hij hartstikke boos op zichzelf.
Ja.
Omdat hij zegt, ja, de ploeg heeft zo voor me op kop gereden. En Stuiven was er in de finale. Die had er veel meer verdiend aan het podium. Weet je, dus het is wel echt een winnaar die er is. Dus wat ik bedoel, hij rijdt niet om nee, zeg maar, hij rijdt wel om die koers te winnen.
Hij is badass.
Ja.
Hij is echt bad. Hij heeft een beetje dat valse dikke noemen dat wel eens. Dat beetje zo'n pufferig hoofd. Deense...
Ik denk dat hij groot wordt na zijn carrière. Ik denk ook.
Maar Bjarne Ries-achtig.
Ja. Hij stond al op het podium met Mathieu in Firenze op juniorenweek.
Ja.
Weet je, dus hij komt er ook als vanaf de junioren tegen.
Laatste keer Kemmel over, nog 30 naar de meet. Dan kom je met z'n tweeën daar te zitten.
Ja.
En het wordt in eerste instantie 30, 40 seconden. Uiteindelijk wordt het een minuut.
Maar dan rijden ze
wat zijn dan de opties?
Nou, het was beneden al een minuut. Maar dan rijden ze naar beneden met z'n tweeën. En dan gaan ze dat bochtje om naar rechts. En dan weet je, nou, dan komt die grote weg. Die grote brede weg. En dan lig je er op de bank. En dan zeg je, ja, vroeger gingen ze nu rijden voor Chipo. En dan werd dat gat dichtgereden. En dan won Chipo de sprint. Dat is hoe, zeg maar, de Gent-Wevergem massa. Het was echt niet dat ze altijd en groep over de Kemmel reden. Ja. En dan met z'n allen naar... Dus ik zat nog te rekenen. Ik denk, nou ja, weet je, een aantal van Jumbo. Wie had je dan nog meer? Oh ja, Wanti, weet je. Want
Hugo
Paasje was teruggepakt. Ja. Dan kan Wanti mee rijden. En dan had je er nog een. Bora was er natuurlijk.
Maar
je
denkt,
het kan dicht.
Ja, maar zullen Van der Poel en Pedersen nog hun opties overwogen hebben?
Nee, maar die rijden gewoon. Dat is ook verschillend met vroeger. Want ze praten niet met elkaar.
Nee.
Ze rijden gewoon kop over kop.
Ja.
Er wordt vrij weinig met elkaar gepraat.
Je zag dus wel, toen ze over de finish reden, die groep daarachter. Je zag evengoed wel dat ze gewoon nog een minuutje hadden toegereden. Ja. Dus er is wel een soort van een klein beetje organisatie. Want die twee zijn niet stil.
Nee, maar er is organisatie geweest. Alleen vooraan kijken ze zo. Ze kijken gewoon, ze rijden gewoon, ze rijden ervoor.
Nog even terug naar die vraag van net. Ik heb het idee dat er minder wordt gepraat tussen in kopgroepjes en zo. Of doen ze het stiekem maar? Of doen ze het via de kop?
Nee, volgens mij is er gewoon verstandhouding. Nou, wij gaan gewoon nu met z'n tweeën naar de finish rijden.
En volgens mij zijn er geen woorden voor nodig.
Dan hoef je niet te praten. Nee, weet je. En er wordt niet op een weegschaaltje gelegd. Ja, rijdt 10 meter meer op kop of 10 meter minder.
Maar zal er nog wel eens wat verkocht worden? Of onderhouden of winnen? Niet, gebeurt dat nog wel eens?
Wordt veel minder. Verdienen ze ook veel te veel geld voor.
Ja, jullie zeggen het alsof het de normaalste zaak van de wereld is.
Maar dat is de laatste jaren wel vaker bekend. Ja. Ook wel besproken, denk ik. Maar ik bedoel, het is meer zo van elkaar willen winnen en overnemen. Dan kan je ook bijvoorbeeld Mathieu een kilometer op kop laten rijden en zelf 100 meter. Maar ook dat wordt niet gedaan.
Dat lijkt me wel best wel eerlijk verdeeld.
Dat eerlijke van na de finish, van nou, wat je ziet is wat je get, dat is ook in de koers. Als Mathieu op een gegeven moment kapot zit, nou, dan rijdt Mats wel even een paar honderd meter langer op. Ja. Dat doet hij ook dan. Maar dan zie je hem niet mopperen op me. Nee. Je ziet ze niet, neem eens over, ik elleboogie of een keer boos worden op elkaar. Dat zie je toch eigenlijk niet?
Ja.
Iedereen weet eigenlijk wel van, nou, Mathieu die doet zijn best. Als hij niet hard genoeg rijdt, dan is hij waarschijnlijk kapot. En dat bleek ook wel.
Ja. Ja,
dat vind ik wel heel anders dan ook dan vroeger.
De sprint.
Ja.
Lange sprint. Pedersen, alles goed gedaan. Achteraf, makkelijk praten. Goed gedaan.
Ik denk wel dat het een machtsprint, dat hij daar een voordeel bij heeft. En hij heeft zijn benen gevoeld. Dus hoeveel energie zit er nog in de tank? Nou, dat was bij alle twee best goed. Ik had ook wel... Ik had van tevoren... Toevallig, we hadden het in de app erover. En daarvoor kreeg ik ook nog een vraag van iemand anders. Ik zeg, ja, volgens mij, als ik dit zo zie... En dat was eigenlijk... De doorslag gaf eigenlijk ook wel die Kemmel aan.
Ja.
Maar dat hij zo van kop af... En hij hield de tempo heel hoog. En hij ging aan met die grote plaat. We hebben het net niet teruggekeken. Maar volgens mij komt hij niet verder dan zijn bracket. Uiteindelijk in de sprint van boven.
Mathieu leek ook wel, ik weet het niet zeker, maar leek ook net even iets, een kleine verzetje te draaien.
Ja, maar
de laatste kilometers deed hij dat.
Ja.
Maar kijk, het verschil tussen Mathieu en Mats is denk ik, Mathieu die is heel goed vanuit lage snelheid.
Ja, dat is hem niet.
Relatief heel goed, maar dat heeft hij niet kunnen uitspelen, want er was ook wind mee.
Ja.
Dus en Mats, die wint massasprints ook. Maar dat is natuurlijk, massasprints win je niet vanuit van een bocht hard optrekken. Dat is gewoon
heel snel
vanuit en dan nog sneller. Ja. Dus die hield, hij had zoveel zelfvertrouwen dat hij gewoon op kop ging rijden, tempo hoog hield en dan aanging, zeg maar. Ja, Mathieu, ja, je zag het. Dat was neerplanten of meegaan, voilà, neerplanten.
Heeft Mathieu iets verkeerd gedaan?
Nee.
Tactisch, technisch?
Nou ja, hij zat in achter wiel. Milan. Ja, oké, okay, in de
spelen. Ja, achter Milan in de koers dan.
Achter Milan had hij iets andere keuze.
Maar dat hadden we ook weer niet gepast in de stijl van de afgelopen jaren.
Precies. En dan had hij misschien voor Philips op kop moeten gaan rijden, zeg maar.
En nu rijdt hij wel lekker de hele tijd ervoor en hij koerst. Ja, daar word je wel blij van.
Mats Pedersen wint voor Mathieu van der Poel. Jordi Meeuws wordt 3, Jasper Philipsen 4. Jonathan Milan, Johnny, noemde Pedersen zijn ploegmaat. Johnny Milan. Klinkt al een stuk beter dan Jonathan Milan.
Jonathan Milan.
Olaf Kooi, Bini Girmay, Timmerlier, Groenewegen, Trentin, Oliver Naassen. Toch nog even een vermelding, omdat het te mooi was.
Doe
het
maar, hè. Olivier, je stond er weer.
Elfde. Opvallende namen? Philipsen 4.
Groenewegen vind ik opvallend.
Nou, 9. Terwijl die in de...
Knap.
Zeg maar in die eerste 30 kilo... Hij zat niet bij die eerste... Na de Moeren, niet bij die eerste groep van 30.
Ja, ik zag het kopje ook van hem. Dan had hij zijn energie genomen vandaag, denk ik.
Trentin ook goed rijden.
Ja.
Vaak heb je dat...
Viel een beetje tegen, hè? Maar nu begint het met...
Als je naar een kleinere ploeg gaat, is toch vaak wel... Het kan vaak zijn dat het er dan niet uitkomt.
Ja, maar bij hem had ik nog wel een kans... dit was wel een soort van... hij was nog wel gretig toen hij deze overstap maakte. Het was niet een uitgebluste renner. En dat zie je ook wel.
Rexy kwam er niet doorheen. Laurent Rex, 16e.
Ja, die moest voor Bini aantrekken, toch?
Ja, maar als je dat wiel gewoon de hele tijd niet vaststaat.
Hey jongens. Mathieu van der Poel is te stoppen.
Ja, daarom. Ja, dus precies wat we...
Maar wel leuk.
Voor vrijdag zeiden... Ja, als Wout daar heel de tijd aan zijn wiel klit... Dan ziet het er heel anders uit, weet je.
Precies.
En dit gooit toch wel weer veel...
Sprint op hoge snelheid, Wout.
veel opties open.
Ja.
De quotes kunnen weer aangepast worden.
Hey, Lidl Trek.
Ja.
Sterk. Ik denk, ga eens even kijken wat nou het verschil was met vorig jaar, het team wat ze daar hadden. Exact hetzelfde als vorig jaar, alleen toen hadden ze Skunz en nu hadden ze Milan. Nou, heeft Milan ook wel.
Skunz was afgelopen vrijdag ook steengoed.
Die was echt steengoed, maar het is dus, wat gebeurt
die
er
nou? Die komt er dus nog bij voor Vlaanderen.
Wat gebeurt er nou in zo'n ploeg? Ik bedoel, vorig jaar hadden we waarschijnlijk niet over Lidl Trek gehad.
Blokjes.
Wat zullen ze
blokjes treden?
Nou ja, ik weet wel
goed
dat.
Goed coach.
Join.
Wow. Maxime Monfort, die is daar nu performance coach.
Wat?
Ja, die zat er vorig jaar ook niet.
Die komt van Lotto, hè?
Ja, die komt van Lotto. Van Lotto dus niet af. Ik weet dat... er is dus inderdaad niet heel veel geïnvesteerd in rennersbudget. Mega, als je dit ziet. Nou, Milan is gehaald, maar voor de klassieke ploeg dan.
Ja,
nee,
precies.
Maar de miljoenen die door Lidl zijn binnengehaald... zijn dan wel meer besteed aan performance en trainers. En echt het een beetje opzetten zoals bij...
En natuurlijk grote rondes.
Ja, maar ook het een beetje opzetten zoals bij Jumbo, Visma, Leasebike. Ja.
En er is een serieuze kapitaalinjectie gekomen vanaf vorig jaar toe.
En dat zei Langeveld al in december tegen ons, weet je nog?
Ja.
Of, was jij niet bij? Ik was op dat afscheid van Jos van Emden. Heb ik met ze aan het praten en zei... Ja, Lidl Trek, die heeft het nu best wel voor elkaar met hun performance-staf. Ja, Visma, Leasebike. Ja, hij is er bij EF mee bezig, want dan hebben ze ook best wel geld.
Ja.
En dus bij Lidl Trek, om dat dus gewoon structureel goed te doen en niet low budget... Dat je op iedere euro moet letten, zoals bij Wanty het geval is, waar Eiken mee te maken heeft. Maar ze hebben echt wel geld daarvoor.
En... Het schijnt dat ze zelf de ketonen in het statiegeld moeten terugbrengen.
Ja, precies. Maar ja, kijk, weet je, dat is ook weer allemaal scorebordjournalistiek. Want of dat nou binnen een paar maanden deed. Ja, dan moet je heel erg geluk hebben als je Maxime voor heet, toch? Ik bedoel, hij kan nu niet meer stuk. Maar voor hetzelfde geld duurt het anderhalf jaar, weet je. Ja. Waar hebben we die miljoenen nu in gestopt? Ja, het komt. Dus dat het nu zo snel rendeert, dat is voor hem wel heel lekker.
Ja, we zullen het waarschijnlijk over...
Soms valt het ook een bepaalde periode.
Precies, zoals Jasper Stuyven nu in de rondte rijdt. Jeetje, die was ook vandaag. Man, die rijdt echt op een ongelukkig moment lek. Overigens blijft hij er dan echt nog lang aan.
Heel lang. Met die klote bocht
op die plukstreet. Zeg het hard.
Hem voorbij.
Zo hard zal ik van nooit door een bocht gaan. En, met een platte pijp, jongen. Ongelooflijk. Wat een power.
Zeg dat iets over Jasper Stuyven of over Stefan Bolt?
Ja, bijna.
Dat is natuurlijk de vraag.
Beide. Toch een Europees kampioen gravel.
Ja, precies. Waarschijnlijk iets over hem. Consistentie. Even kijken. Bulens en Van Moer. DNF'jes.
Ja, last van zijn knie, Bulens.
Ja, was gevallen.
Ja, ik heb niet. Ik mag mijn telefoon niet aan van jou. Dus nee.
Het zou ook wel raar zijn als er nu dan net iets gezegd zou zijn.
Thomas.
Dat is wel even gevraagd aan hem.
De babbelbelg. Jeroen van Bellegem. Ik denk, deel hem even met jou uit. Die kan je wel waarderen. Die ziet Ben Turner vlak voor de laatste ronde anticiperen.
Die strijdrol.
Komt dan tot de uitspraak van de dag. Ben wil naar...
Wat zei hij? Hier hebben jullie de auto al op zitten lachen, hoor ik. Kijk, hij heeft de tranen nu al in zijn ogen
gestaan. Thomas, Ben wil...
Ben... Maar bedoel je echt grappig?
Nee. Hij was onbewust bekwaam. Hij zei, Ben wil naar de Camel toe.
Het was geen grap.
Het was geen grap. Anders is Jeroen van Bellegem echt een fucking legend. Vanaf nu tot in de eeuwigheid. Ben wil naar de Camel toe. Het is een hoop geer en goor, maar het is toch geen geniale uitspraak.
Ik wil in ons nieuwe kantoor een fucking schilderij van een portret van Jeroen van Bellegem.
Ben wil naar de Camel
toe. Oké, laatste serieuze noot. Puffertje Gate. Stond hij weer?
Oh, te rillen. Echt, hij stond een beetje zo, hè?
Ja, vallingen.
En in zo'n val. Nou ja, als je nog een moeten we misschien...
Wij weten waar het aan komt. Als het vrijdag DNS wordt. Zeg
we
maar,
moeten een puffertje gaan brengen naar die gozer. Ja, hij heeft een verdomme heen.
Altijd een jas aan zijn vader al.
Nou, wij hebben al moeite met puffertjes, hoor. Hij krijgt het nog niet goed gevonden. je oude rode puffertje gaan brengen.
Puffertje mag ook niet meer in het peloton. Lau, Arno Dely.
Ja.
Komt op. 5 minuten binnen vandaag, 90ste. Ik las in het nieuwsblad een tekst die ongeveer zei van... nou, hij is er nog niet aan te pas gekomen. Hij heeft een andere route gekozen. Even voor de luisteraar, hij is niet ergens op een berg gaan zitten... en gedacht na zijn valpartij 2,5 week geleden. Ik ga nu heel hard trainen in de kompas in... weet ik veel, of bij Gent-Wevergem of bij de ronde kom ik pas weer terug. Want ik ben gevallen en ik heb pijn en ik moet herstellen en ik moet beter trainen. Hij is vervolgens wat kleinere koersen, de Neng onder andere, gaan rijden. En vandaag was toch even het moment, stond hij in die analyse van het Nieuwsblad. En die deelde ik wel. Namelijk, vandaag is toch een beetje de vraag van, komt hij er nou doorheen en rijdt hij een uitslag?
Hij had natuurlijk E3 ook gereden.
Ja, precies. Ja. En daar kwam hij niet aan te pas, maar dat was een beetje in het kader van trainen, was het idee. Dus vandaag was eigenlijk, als je er vandaag niet aan te pas komt, kom je er in de
ronde. Is het voorjaar nog te redden?
Dat was de vraag. Als ik kijk naar zijn uitslag, 90ste op 5 minuten.
Is het antwoord nee?
Hoe kijk jij dat eraan?
Ik denk dat het inderdaad een nee is.
Gaat niet meer goed komen.
Voor dit voorjaar. Nee, waarom? Ik weet ook niet hoe die wordt gestuurd vanuit de ploeg. Of hij wat te sturen is nog. Ja. Vanuit de ploeg. Want het is natuurlijk de kroonprins van het Belgische wielrennen geweest. De contractverlenging. En vandaag spreken ze hello. En die zegt dan, we gaan morgen op maandag gaan we zitten. En dan gaan we een plan bepalen of het nog verstandig is om te starten.
Ja.
Maar dat is natuurlijk ook, ze hebben dus, hij heeft de Neng gereden. Is hard gevallen. 2 dagen koorts gehad. Toch Parijs-Nice gestart. Daarna een paar dagen afgestapt. En toen hebben ze besloten om hem uit Milaan-San Remo te halen. Ja. En dan rijdt hij opeens wel donderdag en vrijdag twee kleinere koersen. In plaats van. Dus dat gaan trainen wat jij zei. Ja, hij is op een berg maar in de warmtezaal. En dat heeft hij zelf besloten.
Maar dit is natuurlijk wel dit
voorjaar. Ik ging ervan uit dat hij dat de ploeg dat dan regelt. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo dat de ploeg dat per definitie...
Nou, dat zou eigenlijk wel moeten, dat hoor. Dat zou ook voor Van Aert moeten, maar dat gebeurt daar gewoon.
Maar zou zijn positie dan in die ploeg zo zijn dat hij dat zelf kan bepalen?
Dat is natuurlijk het probleem van die ploeg. Want we hebben al een podcast gehad dit jaar. Toen hebben we natuurlijk even Lotto Destiny het daarover gehad. Zit hij bij de verkeerde ploeg? Ja. En mede door dit soort dingen. Het is altijd een soort van schipperen waar ze in zitten en mensen tevreden houden en een politiek spel. Deze jongen is hartstikke jong. Die heeft sturing nodig. En als je niet luistert, wij betalen elke maand jouw loon. Volgens mij hebben wij met z'n allen misschien iets meer kijk op als iemand die midden in de koers zit. En het ligt al heel gevoelig. Daarom uiteindelijk, weet je wel, wat ik toen als voorbeeld bij een Lefevre, wat misschien nog zijn enige kans is zometeen, Om van heel jong te gaan bouwen gaat misschien moeilijk worden, ook gezien de leeftijd van Lefebvre, heel veel geld uitgeven. Maar dit soort renners gaan uiteindelijk wel genereren gewoon met een schop onder hun kont. Want,
een schop onder hun kont, maar in ieder geval duidelijkheid. Weet je? Nou ja. Wij zijn de baas, zeg maar.
Ja, dat precies.
Een schop onder hun kont. Ja, precies. Maar in ieder geval, ik denk wel dat hij hard traint en zo.
Daar hoeft het niet aan te liggen. Nee, precies. Maar er zijn zat mensen die hard trainen. En hij heeft toevallig die klasse dat hij misschien wel ooit de Ronde van Vlaanderen kan winnen. Ja. Zou zonde zijn, dan zou hij bij het rijtje komen.
Maar dit voorjaar kan... Ja, dan moet er gewoon een harde reset komen, denk ik.
Hmm. Jammer.
Ja, zonde, want het is echt een leuke jongen. We hebben natuurlijk met hem gepodcast in oktober. Of wat was het? November.
Ja.
Dat was super. Ergens is er toch iets ingeslopen van...
Hij komt er
niet. Weet je, je gaat je plannen veranderen, maar dan dus wel die twee kleinere koersen rijden. Dat je, en om vertrouwen op te doen. Maar soms moet je gewoon luisteren naar je lichaam en het vertrouwen opdoen op gewoon goed 2 weken trainen. En dat vertrouwen.
Ik kan ook voorstellen dat je dat niet hebt. Als je niet in de juiste omgeving zit. Maar de laatste jaren zitten we natuurlijk naar koersen te kijken van renners die op een jonge leeftijd natuurlijk gigantisch presteren. Dat is natuurlijk al heel knap, maar we raken er een beetje aan gewend. Ja. Omdat die koersen zo prachtig zijn. Maar wielrennen is ook iets heel fragiels. En dat vergeet je. En door dit soort voorbeelden, zo zijn er legio op alle niveaus. Wij zitten natuurlijk vaak de podcasten over het hoogste niveau. Hoe krijg je het meeste en het beste uit jezelf? En ik ben een voorbeeld van mezelf als ik naar mijn carrière... Ik ben natuurlijk mislukt op vele gebieden. Met dingen overschatten of voor jezelf... dingen goed praten, een grote mond hebben, alles als een aanval zien. Dus ik herken het heel erg en ik vind het ook best zonde. En vandaar dat ik er misschien ook wel wat meer op aanga. Dat je dan, denk ik, ja, in zo'n ploeg, als je nu al kan niet zeggen tegen een renner, jij moet 2 weken nu rusten, we gaan lekker met ze trainen. We sturen desnoods een soigneur met je mee. We gaan je even goed verzorgen en dit is nu het slimste. En dan ga ik je ook nog even uitleggen waarom dat zo is. Dan gaat meer helpen als wat zo'n jongen nu aan het doen is.
We gaan wijzer worden. We gaan langzaam afsluiten.
Hij viel bijvoorbeeld deze koers. Dan zie je dat het is mentaal. Hè? Ik bedoel, het is veel met. Hij zit gewoon niet lekker in zijn vel. Hij valt weer in zijn eentje op een rotonde in de openingsfase. Helemaal in zijn eentje een gekke val. Dat je denkt... Weet je,
ja, dat klopt gewoon allemaal even niet, snap je?
Dus halen we nu maar even uit.
Reset...
Hij gaat hem ook niet rijden voor de ervaring, de Ronde van Vlaanderen.
Nee joh, dat is een belasting als Belg en dat moet je niet willen.
Ben je wel eens op een wielenbaan aangekomen, La?
Nee, ik zag het in de Coppi Bartali.
Ja.
Vet man, ik stuur het filmpje naar jou, hè?
Jeno Bergmoes.
Een Belg won, hè?
Ja, het is gewoon echt bij een grote wielenbaan ook, hè? Volgens mij is hij groter dan en hoger dan...
En waar welk plaatje was dat, weet je dat?
Ergens in Italië, maar...
Er zijn niet zoveel wielenbanen meer.
Het was wel een buitenbaan. Maar
Jenne
Bergmoes ken ik niet. Maar degene die de GC wint...
Koentje Bouwman.
En GC en een rit en een dubbel. Dat is toch vet.
Eerst in Nederland
zoveel kleinere koersen rijden ze niet. Er staat een grote interview in de bijskling van deze maand.
Dat hij aan het vissen is?
Er staat niet dat hij aan het vissen is. Maar dat hij boos is dat hij de Giro niet mag rijden eigenlijk. Want hij heeft 2 ritten gewonnen. De Bergtrui gewonnen.
Dat kan ook nog in een
proef. Er wordt nu tussen 2 haakjes tegen hem gezegd... je bent gewoon niet goed genoeg om de Giro te rijden. Want we gaan erheen om ritten te winnen. Ja. Dan denk je, maar 2 jaar terug moet ik er toch 2. Weet je.
Zijn weinig Nederlanders die 2 ritten in en de Giro
nu,
winnen.
Dus daarom vind ik het wel heel mooi dat hij... het kan altijd verkeren en duurrennen. Want voor hetzelfde geld sta je er wel aan de start. Ja. Maar nu die rit, eindzegen. Ik had vanochtend om 20 voor... Want ik had hem gisteravond een appje gestuurd. Zoiets van 40, gefeliciteerd, weet ik veel. Om 20:55 kreeg ik al... Ik zeg, zit je op vlieg? Heb je vroege vlucht? 9 uur zit ik aan de waterkant, Lau, zei die. Zat hij al te vissen vanochtend?
Uiteindelijk
kan ik die koers wel winnen, maar... Ja. Hey, morgenochtend om 9 uur heb ik tijd om nog even een hengeltje uit te gooien. Lekker toch? Ja, dat zei ik ook. Heerlijke vet.
Wil iemand nog enige woorden kwijt over wat Pogacar in Catalonië heeft gedaan? Want dan gaan we blijven op Villa Vlaanderen podcast.
Gemist die eerste dag dat hij er een beetje voorop rijdt.
Ja,
dan win je gewoon 5 ritten.
Ja, het is bizar, hè?
Ja. Heerlijk. Nee, ja. Dat soort dingen, weet je wel. Dan denk je van, ja... Kijk, bij Pogacar is het natuurlijk niet zo erg als je een koersje mist... of een keer een koersje te veel rijdt. Want weet je wel, dat is natuurlijk ook waar je mee aan het rijden bent.
Van verder vroeger al.
Ja, een beetje van verder in zijn eerste jaren. Dat maakt ook allemaal niet zo heel veel uit. Maar dan zie je maar dat het voor een Delier gewoon zometeen... ondanks zo'n potentie een heel... ja, af en toe een moeilijk verhaal kan worden. En zeker ook met in een ploeg als Lotto Destiny.
Ja. Zullen we afsluiten?
Ja, lijkt me.
Sinkeldammetje.
Ik heb nog één sinkeldammetje.
Noem eens even.
Nou, we hebben laatst podcast opgenomen, Nog Beter Worden, ook over voeding. Samen met de voedingsdeskundige van Jumbo Visma, Mo. Monique.
Running with Mo.
Running with Mo. En in de E3 hebben we toch Bini, die stond echt stil, zeg maar. Ja. Laatst, hè? Er was wel zon. Hè? Er werd ook echt afgereden. Daar verloor je eigenlijk een goede uitslag. Ja.
Dus ik heb, had hij te weinig gegeten?
Nou ja, dat denken ze wel bij Wanty. Dus ik had eigenlijk even aan de lijn. Maar dat wordt dan echt wel goed.
Zijn ploegleider?
Ja, de ploegleider. Eerste 3 uur 118 gram per uur hadden ze dan al geanalyseerd. Ja, want dat wist hij nog, wat hij dan had gedaan. En daarna dan vroeg ik, ja, we denken te weinig.
Ja.
Want hij wist het niet meer, wat hij had... Ja, jeetje, je zit...
Op zich niet...
Voor 3 uur wel, maar ja, als je dan 4,5 uur door moet.
Ja.
Dus ergens is hij toch leeg. Maar heel die Wout liep ook leeg. Hè,
ze liepen allemaal redelijk leeg.
Ja, dus... Maar dat is... Toch wel grappig om te zien hoe daar dan nog nu in de analyse dan mee wordt omgegaan. Dus dat vond ik wel...
Je wil natuurlijk gewoon als mens wil je dingen verklaren.
Ja, precies. Dus wat heb je gegeten? Nou, dan tel eens op. Nou, eerst 3 uur 118 gram, dat is goed. Maar daarna, laat het 60 geweest zijn. Kan, hè? Ik weet het niet.
We weten het niet. Nou,
is er een route?
Een route? Vanmorgen?
Naar Rome.
Ochtend.
Tegenwoordig zijn we, Thomas en ik, fris en fruitig vroeg wakker. Die gaan we morgenochtend bouwen. Maar reken maar op 4,5 uur. Er is geen route, maar er is wel een plan.
Lekker.
4,5 uur gaan fietsen hier. Dus we kunnen alle kanten op. Maar we willen wel wat klimmetjes op, toch?
Ja hoor. Ik ben overal klaar.
Naar de Plug Street? Ik heb nog even een batterijtje.
Plug Street, jongen.
Zou dat kunnen in 4,5 uur?
Ja, dat denk ik wel.
Kunnen we ook naar Plug Street? Gaan we dat doen? Ja, lachen.
Komen we? Ja, let's go.
Gaan we even het graf bezoeken?
Nou, we gaan even naar Ploegsteert.
Ja, dat is goed idee.
We gaan naar Ploegsteert.
Ja,
bij deze vrijdag, daar waar wij eerder zeiden, donderdag, de dag van de verkenning, gaan we bovenop de Kwaremond staan.
Ja, dus we gaan vrijdag op de Kwaremond staan.
Dat wordt vrijdag, precies.
De meeste ploegen gaan vrijdag, denken we. Plus, voor de fietsteristen onder ons, als je een zin hebt in een IPA'tje op de Kwaremond, die delen wij uit. Dag later is de grote Ronde van Vlaanderen voor toeristen.
Eigenlijk zeggen we, jongens...
Komt best wel goed uit, toch? Want vrijdag gaat iedereen een rondje fietsen. Precies. Nou, moet je toch even over die Kwaremond die kasseien testen. Kom bij ons een biertje halen.
Gratis bier.
Grapje.
Vrijdagmiddag.
Vrijdagochtend, hè? Dus een goed excuus.
Nou, ja. Wij gaan eerst 3 uur fietsen, hè? Vanaf een uur of 1. Precies, 1, 2,
zoiets.
Ja. Grapje draait een setje.
Ja hoor, komt helemaal
even
goed.
Een techno-shuffeltje.
Ja. Er is koffie. Huppakee. Er is Kwaremond IPA. Gratis dus ook gewoon, hè?
Ja.
Ja, het is echt...
Wij geven alles weer weg. Dus barbecue, niet komt. Zijn er geen barbecues? Of wel?
Er staan niet twee bastards.
Oké, dan moeten wij even...
Neem we ook gewoon mee.
Thomas bakte zijn theetjes.
Koop jij nog even vlees.
Hamburgertjes.
Gaat dat helemaal goed komen. Morgen op Ploegsteert. Lekker man. Kom, naar bed. We gaan afsluiten. Hey, tot de volgende keer. Morgen is dat. Hoe dan ook en waar dan ook. Ja, morgen dus.
Morgen is Jim erbij, hè?
Morgen is Jim er ook nog eens bij. Morgen gaan we ook nog een podcast opnemen.
Ja, daarom.
Wat gaan we dinsdag doen? Een kleine.
Hij wil naar bed, maar opeens...
Gaan we brullen? Hey. Gaan we brullen?
Deze gaan we naar Johan.
Thomas, we gaan naar de... Naar wie gaan we toe?
Naar de Leeuw van Vlaanderen.
Hey.
We gaan naar het Hof van de Leeuw zelf, bij hem thuis, toch?
Tot de volgende keer. En voor de tussentijd...
Live slow, ride fast.